De schriftlezing van deze middag is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En daar lezen we: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtig licht dat in de wereld komt en in ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel, genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. We zullen met elkaar stilstaan bij vers 12 uit Johannes 1. En daar staat: maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Het thema van de preek is het aannemen van Jezus, de Zoon van God. En we willen stilstaan bij drie vragen. Ten eerste, waarom namen ze Jezus aan? Ten tweede, wat is dat precies, Jezus aannemen? En tenslotte staan we stil bij de vraag: wat verandert er wanneer we Jezus mogen aannemen? Voordat ik de preek zal lezen, heb ik eerst een woord tot de kinderen en tot de jongeren. Kinderen, in deze dienst zal er door mij een preek gelezen worden. Deze preek is eerder door de dominee gehouden en ook opgeschreven. In deze preek zal het gaan over het aannemen van de Heer Jezus. Wanneer jullie naar de preek luisteren, is het belangrijk dat je begrijpt wat aannemen betekent. En wanneer je iets kunt aannemen. Aannemen is een woord welke eigenlijk opgebouwd is uit twee andere woorden. Aan de ene kant moet er iets aangeboden worden. En aan de andere kant moet het ook ontvangen worden. Het ontvangen betekent eigenlijk dat datgene wat je wordt aangeboden ook tot je neemt. En voor jullie is dit misschien wat beter te begrijpen wanneer je aan het voorbeeld van een verjaardagscadeau denkt. Wanneer je vader je een cadeau voor je verjaardag wil geven, dan steek je toch je handen naar voren om het cadeau aan te pakken en vervolgens uit te pakken omdat je benieuwd bent wat erin zit. In deze preek gaat het over God, jouw hemelse Vader, die het mooiste cadeau wil geven wat er is. Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wanneer God aan jou zijn Zoon aanbiedt, vraagt Hij je of je de Heer Jezus wilt volgen. Jongeren, jullie zullen zeker wel eens in een gesprek over het geloof of in een preek hebben gehoord over het aannemen van de Heer Jezus. In de Bijbel wordt met aannemen ten diepste ontvangen bedoeld. Wanneer je onder de prediking zit, dan is het eigenlijk zo dat de Heer Jezus bij jou op schoot wordt gelegd. God biedt zijn geliefde zoon aan je aan en vraagt of je de Heer Jezus aan wil nemen of niet. Hieruit blijkt al dat het aannemen van de Heer Jezus niet een prestatie is die wij zelf moeten doen. God is het namelijk die zijn zoon aan jou aanbiedt. Het enige wat hij van je vraagt is: wat is jouw antwoord op mijn aanbod van genade? En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je omarmt de Heer Jezus en je neemt de Heer Jezus aan als je verlosser. Of je staat op om weer verder te gaan. Maar bij het opstaan valt Jezus van je schoot en daarmee vertrap je hem. Daarom klinkt de vraag tot ons en jullie allen: kies dan heden wie gij dienen zult. Gemeente, we herkennen het volgende misschien van vroeger. Je bent verliefd op iemand, je vindt haar heel aantrekkelijk en je droomt en denkt over haar. Uiteindelijk durf je te vragen: zou je verkering met me willen? En dan zegt ze: nee, geen zin in. Wellicht heb je dat meegemaakt. Dat doet echt pijn, zo'n enorme teleurstelling, dat je zo in je liefde wordt gekwetst. Zou God dat ook ervaren? Nee, dat denk ik niet. Dan zou je te menselijk van God denken. Maar zou Jezus dat ervaren? Ik denk het wel. Hij was een volmaakt mens die op een volmaakte manier mensen, zondaren, lief had. Hij had hen zelf ook gemaakt, die mensen. Hoewel ze tegen hem in opstand durfden te komen, heeft hij hen niet laten gaan. Hij kwam tot de zijne, lazen we zojuist. Hij was in de wereld en de wereld was door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. U begrijpt dat met die wereld niet de aarde, de bomen en de planten bedoeld worden, maar de mensen. De wereld heeft hem niet gekend, heeft hem niet erkend, heeft hem niet geantwoord. Hij kwam naar hen toe, zoekende, roepende, en hij bood zichzelf aan. Maar dan lezen we: hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. In vers 11. Dat deed Jezus zeer in het hart. En het is goed om ook zelf met die vraag naar Jezus toe te gaan. In het volgende vers staat: maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En waar zit jij? Waar zit u? In vers 11 of in vers 12? Er is geen tussenweg. U zit of bij vers 11 of bij vers 12. Het is mijn gebed dat we alle bij vers 12 mogen zitten of mogen komen. Laten we samen over dit woord van God nadenken. Het gaat in vers 12 over het aannemen van Jezus, de Zoon van God. En zoals eerder genoemd, drie gedachten, drie vragen. Waarom en waardoor namen zij de Heer Jezus aan? Ze hebben hem aangenomen, staat er. Maar waarom deden ze dat? De tweede, wat dat dan precies is, Jezus aannemen. En ten laatste, wat verandert er als we Jezus mogen aannemen? Het staat in onze tekst: hij heeft hun macht gegeven kinderen van God te worden. Laten we samen luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. Waarom namen zij hem aan? De tekst begint met het woordje maar. En dat wijst op een tegenstelling. Er waren er velen, zoveel. Het waren niet alle dezelfde mensen. Er waren jonge kinderen, oudere mensen, fariseeën, tollenaren. Er waren heidenen en joden. Maar zoveel hem aannamen, waarom deden ze dat? Kijk maar in vers 13. Dat is de theologische wortel van vers 12. Hoewel het vers erachter staat, is het toch uiteindelijk wat ervoor gebeurt. Al van eeuwigheid is er iets besloten over ons door onze Schepper. Het is verborgen, maar ook geopenbaard. In vers 13 staat de theologische reden, de grootste en diepste reden waarom zoveel hem aannamen. Volgens Johannes had dat niets te maken met het bloed. Het heeft niets te maken met mijn familienaam of met mijn familierelatie. Daarom hebben we hem niet aangenomen. Het is natuurlijk wel prachtig als je opgroeit in een godvrezend gezin. Jongens en meisjes, als je vader en moeder de Heer Jezus lief hebben. Als je mag zien dat ze met lust de Heere dienen. Is dat geweldig. Dat betekent echter niet dat mijn hart ook automatisch zoals hun hart is. Het zit niet in het bloed. Het zit ook niet in de wil van het vlees. Johannes zegt, het heeft niet met onze beslissing te maken. Zo wordt het nu ook nog wel eens gezegd. Je moet je hart openen voor de Heer Jezus. Je moet een besluit nemen. Dat staat er ook niet. Het is niet de wil van het vlees. En ook niet de wil van de mens. Maar ook niet door overredingskracht. Dat probeer ik wel. En dat ga ik nu ook weer proberen. Proberen u te overreden en te overtuigen. Maar dat kan ik ook niet. Ik kan uw hart niet overtuigen. Maar ik wil en moet wel aan uw hart getuigen. Getuigen over de koning. Die mijn koning geworden is. Dat mag en moet ik doen. En daar zal ik weer mijn best voor doen. Want er is niets heerlijker dan de Heere God kennen. Zijn genade proeven. Zijn liefde ervaren. Tot hem toebehoren. Van hem zijn. Maar dat zal u niet bewegen. Dat zal niemand bewegen. Nee, Johannes zegt, als u hem aangenomen hebt, zult u ervaren dat u niet uit het bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van de mens, maar uit God geboren bent. Daar komt het vandaan. Het is een werk van God, een geboorte uit God. Het is uiteindelijk het werk van de Heilige Geest die ons beweegt. Die Gods eeuwige raad uitvoert. En dat doet hij heel geheimzinnig. Soms merkt u niet eens dat hij dat doet en hoe hij dat doet. En in het Dordtse leerregel staat het zo mooi. Zijn wijze van werken kunnen wij in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar de gelovigen stellen zich gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met hun hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Laat het zo duidelijk zijn dat het aannemen van de zaligmaker het werk is van de Heilige Geest, die het hart vernieuwt, die onze wil beweegt en ervoor zorgt dat ons hart de Heer Jezus aanneemt. Dat is de duidelijke taal van vers 13. We gaan nu terug naar vers 12, want daar staat de persoonlijke kant van dit Godswonder. Het persoonlijke wat er in uw en mijn hart bewust wordt gedaan. De geloofsdaad die omschreven wordt als het aannemen van Jezus. Waarom hebben zoveel hem wel aangenomen? Waarom hebt u hem aangenomen? Wat was het? Kijk, dat meisje dat nee zei tegen die jongen had een reden. Die jongen zag wel wat in haar, maar zij zag niets in hem. En daarom heeft ze nee gezegd. En zo is het ook met ons. Wij zeggen nee tegen God, omdat wij niets in God zien. Maar die hem aangenomen hebben, gingen wel iets in God zien. Als vrucht van Gods werk in ons gaan we Jezus zien, zoals we hem nog nooit gezien hebben. Onze ogen gaan open. Wat Johannes in hoofdstuk 1 schreef, zag hij ook niet gelijk in het begin. Hij heeft dit pas later geschreven aan het eind van zijn leven. Toen Johannes het eerst Jezus ontmoette, was hij wel diep onder de indruk van de Heere. De prediking van Johannes de Doper maakte hem lieflijk in zijn ogen. Maar denk niet dat Johannes toen wist wat hij in dit hoofdstuk opschreef. Zelfs na 3 jaren met de Heere gewandeld te hebben, zou Johannes nog zo weinig van zijn meester begrepen hebben. Maar hoe langer hij met hem leefde en hem in het geloof zag, al groter werd de heerlijkheid van de Heer Jezus voor hem. Uiteindelijk schreef hij het evangelie over zijn meester, of beter, zijn zaligmaker. Een schitterend boek, dat evangelie van Johannes. Het is het beste en diepste boek over de Heer Jezus. Lees mee hoe het begon. Er was een mens, een man. Zijn naam was Jezus. Hij was een bijzondere man. Johannes schrijft erover. Hij was een man van wie iets uitstraalde. Je zag de heerlijkheid van God in hem. Hij was een man vol van genade. Een man van wie je voelen kon dat hij anders was. Nooit zo hard. Niet zo koud. niet zo oordelend. Het was een man in wie God leefde. Dat kon je aan hem merken, jongens. Als je Jezus ontmoette, was je onder de indruk van hoe hij preekte, hoe hij sprak en hoe hij keek. Johannes zag dat ook, maar hij begreep eerst echt niet wat dat alles was met Jezus. Hij zag niet dat hij het woord was, dat hij met God was, dat hij zelf God is. Nee, dat zag hij niet. Hij zag alleen in deze God wat hij voelde en ervoer. Een man vol van genade en vol van waarheid. Later heeft Johannes er meer van begrepen. Toen begreep hij dat die man, die soms zo moe bij de put zat, die zich heel moe werkte om andere mensen te helpen, die zichzelf altijd maar weer wegcijferde, die nooit iemand liet vallen die tot hem kwam, die de Samaritanen een warm hart toedroeg, die getekend werd door lijden, dat die man de schepper zelf is. Dat zegt Johannes toch ook. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Hij was in de wereld en de wereld was door hem gemaakt. Hij, die schepper, is in het vlees gekomen. Kinderen, wat betekent dat? Zal ik het eenvoudig zeggen? Hij is in een menslichaam gekomen. Niet zomaar een mooi lichaam zoals Adam en Eva, maar een lichaam dat helemaal door de zonde was aangetast. Niet zondig, maar wel aangetast. Johannes schrijft in vers 14, het woord is vlees geworden en wonder boven wonder. Hij heeft onder ons gewoond. Onder ons. Wie? Die wereld, die verloren mensen? Ja, die haters van God, die hem niet willen aannemen, die hem verworpen hebben als de grote God en schepper, maar die hem ook weer verwierpen als de zaligmaker. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons, ondeugende kinderen, gewoond. Want Jezus is een kind geweest. Weet je, hij was ook een jongen. Hij heeft onder de jongens gewoond in Nazareth. Ook toen als jongen en jonge man was hij vol van genade. Zal hij zijn broertjes geplaagd hebben, denk je? Nee, ze zullen misschien hem wel geplaagd hebben. Ja, hij heeft er ook door geleden. Misschien had hij ook wel een kattige zus. Maar hij bleef vriendelijk tegen haar. Hij was ook vol van genade voor zijn zusjes. Johannes heeft hem misschien in die tijd niet gekend, maar hij heeft hem leren kennen toen hij zelf als een trotse man naast Jezus liep. Ja, Johannes was zo trots dat hij de ereplaats wilde hebben aan de rechterkant of aan de linkerkant van Jezus. Zo was Johannes toen. Johannes is helemaal verwonderd geworden dat deze God en deze schepper, die gekomen is in het vlees, ook naast hem liep op de aarde en hem onderwees. En hem, die trotse man, liefhad en met hem leefde. Hij heeft onder ons gewoond. En in vers 1 en 2 wordt beschreven wie deze man is. Hij is het woord van de Vader. Johannes zegt, in hem hebben wij de Vader gezien. God kun je niet zien. En toch hebben ze hem wel gezien. Luister maar naar vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Kinderen, als je klein bent, zit je graag op mama's schoot, hè? Of op je vaders schoot. Dat vind je als kind heerlijk. Hou dat beeld eens voor je. De zoon zat als het ware in de schoot van zijn vader. Johannes zegt in vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God of met God. Een geleerde man die heel goed Grieks kent, vertaalde het dat zij als het ware elkaar aankeken, elkaar in de ogen keken. Nu is die zoon naar deze aarde gekomen. Hij is als de enige geboren zoon in de mens gekomen, heeft onder ons gewoond en ons, de Vader, letterlijk uitgebeeld. Gemeente, dan gaan we nu naar onze tekst. Die zoon, die hebben velen aangenomen. Wat kwam deze zoon doen? De zoon kwam om de breuk te herstellen tussen God en ons. Hij kwam als middelaar. Hij kwam van de hemel naar de aarde om aardse mensen naar de hemel te brengen. Jezus is de middelaar die tussen God en jou staat. Jij kunt met God geen relatie, geen verhouding hebben. Waarom niet? Omdat God als een heilig vuur is voor ons. Kinderen, wat doe je als je een laaiend vuur maakt? Dan blijf je toch op een grote afstand staan. Nu God is als een verterend vuur voor ons. Hij is heilig en rechtvaardig tegenover alles wat zondig is. Wij kunnen daarom niet tot God komen en bij hem wonen. Wij kunnen niet in Gods schoot zitten. Wij zijn zondige mensen en hij is een heilige God. Maar deze heilige God heeft zijn zoon gezonden als middelaar. Als een middel waardoor wij weer in de Vaders schoot kunnen zitten. Voel je het aan? Dat is de enige mogelijkheid. Daarom is deze zoon gekomen. Als een licht van hoop in ons leven. Johannes mocht ervan getuigen en ik mag er ook van getuigen. God heeft zijn zoon als middelaar in deze wereld gezonden. Zodat u en ik door hem weer met God verenigd kunnen worden. Daarom sta ik hier met Johannes. Voor u als Gods gezant. Van Christus wegen alsof God door ons bad. Mensziel, luister eens. U die tegen God opgestaan bent. U die hem misschien al zo vaak verworpen hebt. Ik mag weer voor uw poort staan. Mensziel. En ik mag in de naam van God, in de naam van Jezus, tegen u zeggen. Laat u met God verzoenen. Hoe dan? Door Jezus aan te nemen. Zonder het aannemen van Jezus, de middelaar, kunnen u en ik nooit met God verzoend worden. Maar God heeft de weg gebaand door in Jezus tot ons te komen. Hij heeft voor ons de weg gebaand om door Jezus tot hem te komen. Ziet u waarom het zo belangrijk is? Het is een eeuwigheidsvraag die ik aan u stel. Heb jij Jezus al aangenomen? U zegt misschien, wat is dat dan? En dat is onze tweede gedachte. Wat het is, Jezus aannemen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Wat is dat, hem aannemen? De Heer Jezus aannemen? Nogmaals, dat is de vrucht van wat in vers 12 staat, van een plant welke in vers 13 staat beschreven. Laten we die teksten altijd bij elkaar houden. Die teksten staan naast elkaar, niet over elkaar. We moeten ze gewoon naast elkaar laten staan. Aannemen is in hem en zijn woord geloven. Het is op hem ons vertrouwen stellen. Het is mijzelf aan hem overgeven. Het aannemen van Jezus is een antwoord geven op het aanbod dat God mij doet in zijn zoon door zijn woord. En dat is geen vrijblijvende zaak, gemeente. Het woord aanbod is geen vrijblijvend iets. Als wij hem niet aannemen, heeft dat gevolgen voor eeuwig. Als wij hem wel aannemen, heeft dat ook gevolgen. Johannes schreef immers dat hij hun de macht heeft gegeven kinderen van God te worden. En wat heeft het niet aannemen voor gevolgen? Dan blijven we kinderen van de duivel. Dat is hoogst ernstig. Dan verwerpen we Gods welmenend aanbod in zijn zoon. Dat welmenend aanbod is van Gods wegen en daar moeten u en ik antwoord op geven. Inderdaad, het aannemen is een geloofdaad die altijd te maken heeft met de geloofskennis van Jezus. Gods geest opent ons oog voor wie Jezus is. U gaat leren wie u zelf bent. U gaat leren wie God is. Dat doet de Heer op zijn eigen wijze, maar we leren allen hetzelfde op verschillende manieren. We leren allen dat God te heilig is om in zijn schoot te zetten. Om ons en mij in zijn schoot te zetten. Dat kan niet meer. We gaan allen leren dat er tussen hem en mij een scheiding ligt. Die ik nooit weg kan nemen. Die scheiding maak ik alleen maar groter door mijn zondigheid. Vreselijk. Hebt u het al gevoeld? Loop je daarmee? Met die scheiding tussen God en jou? Alles wat wij doen en niet doen maakt geen verschil. We kunnen wel heilig gaan leven, maar dat is toch nog onheilig in Gods oog. Je kunt wel braaf zijn, maar dat blijft onheilig in Gods oog. Je kunt wel godsdienstig worden, maar daar bereik je ook niets mee. Niets aan te doen. God verwacht het ook niet van ons. Waarom zou Hij zijn Zoon zenden als er een andere mogelijkheid was bij ons om tot verzoening te komen? Echt zou de Heere God zijn Zoon opgeofferd hebben als jij en ik de breuk voor onszelf konden wegnemen? Het hele kruisoffer roept het ons toe dat God de deur geopend heeft in zijn Zoon. Van onze kant totaal voor altijd onmogelijk. Maar nu heeft God door het kruis op Golgotha de weg geopend door zijn Zoon. Door wie u en ik nog weer met hem verenigd kunnen worden. De middelaar is de deur. Hebt u hem leren zien als de deur? Hij is de deur op tweeërlei manier. Hij is eerst Gods deur naar mij. En ook mijn deur naar God. Maar ik moet wel door die deur stappen. Begrijpt u? Ik kan wel bij die deur blijven staan. Maar ik moet er doorheen. Dat is de geloofsdaad. Misschien hebt u leren zien dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. U hebt gezien dat het mogelijk is. Dat zelfs mijn zwarte lijst van zonden door dat bloed kan worden weggewassen. Dat is waar. Maar ik moet wel dat bloed in. We moeten ons wassen in zijn bloed. Misschien hebben we geleerd dat Jezus in zijn leven en sterven genoeg gedaan heeft voor wat God de Vader van ons eiste, gehoorzaamheid. Die kunnen wij niet meer opbrengen, maar Hij, Jezus, heeft het gedaan. Hij heeft genoeg gedaan. In Jezus is genoegdoening. Daar ligt het antwoord, mijn vriend. Dat is het antwoord voor u, o zondaar. Daar is het mogelijk dat ik met God verzoend kan worden door zijn genoegdoening. Hoort u het? Misschien is er iemand die zegt, ik ben nog niet genoeg vernederd. Ik ben nog niet vroom genoeg. Ik heb nog niet genoeg geheld. En ik heb nog niet genoeg gedaan. We hebben nooit genoeg gedaan, maar ik mag Jezus u voorhouden, de genoegdoener. Maar dan moet u hem wel aannemen. Begrijpt u, daar gaat het over in deze tekst. Allen die hem aannemen. Met Johannes die schreef, de Heer Jezus aannemen is hem aannemen, zoals een vrouw haar man aanneemt op de huwelijksdag. Mooi hè, zo eenvoudig. We maken het soms zo ingewikkeld. Weet je nog dat je daar samen stond voor de preekstoel? De man geeft zijn ja-woord aan u. Ik wil jouw man zijn. Er komt ook een ja-woord van de vrouw richting de man. Ja, ik wil jouw vrouw zijn. Dat is aannemen. Je ja-woord geven aan de man die zijn ja-woord aan jou gaf. En dat zegt nu God ook. Ik wil jouw God zijn. Nogmaals, Matthew Henry zei, in zijn naam geloven is amen zeggen op de openbaring in het evangelie dat hij de zaligmaker is. Maar ook amen zeggen op zijn aanbod en belofte mijn zaligmaker te zijn. Hoort u het? Zo zegt deze Puritein het. Het ja-woord geven omdat hij voor mij wil zijn wat hij over zichzelf in zijn woord openbaart. Hebt u hem beantwoord? Gedrongen door de nood en schuld van je hart, maar ook getrokken, overreed en overtuigd van zijn heerlijke genade, van zijn rijke liefde, van zijn genoegdoening. Heeft hij het jou uit jouw mond gehoord, wat er in je hart leeft? Misschien wel heel zachtjes. Heren, ik durf het bijna niet te zeggen. Ik voel me helemaal niet waardig dat u zichzelf zo genadig aan mij aanbiedt. Ik kan het ook bijna niet geloven dat u dat tot mij zegt. Maar ik moet het geloven. Nu kan ik geen nee meer zeggen. Heere, ja, ik geloof uw woord. Op uw woord vertrouw ik. Helpt u mijn ongeloof alstublieft. Op u, Heere Jezus, vertrouw ik. En verlos mij door uw verdiensten om uw bloed. Is dat al gebeurd in je leven? Of meerdere keren misschien? Ik heb het al zo vaak gezegd tegen hem. En ik moet het elke keer weer zeggen. Er is geen ander voor mij, Heere Jezus, dan u. En u alleen. Ik ben ontrouw, maar u bent de getrouwe. Neemt u me weer op en brengt u mij in de schoot van uw Vader, want zonder u kan het niet. Gemeente, wat gebeurt er als je zo Jezus mag aannemen? Ik kom terug op de huwelijksbevestiging. Wat gebeurt er als je het jaar wordt uitgewisseld? Je loopt ongetrouwd de kerk in en getrouwd de kerk uit. Nee, je bent niet ineens de perfecte man of de perfecte vrouw. Dat ben je helemaal niet. Het is gemakkelijk om te trouwen, maar o zo moeilijk om in het getrouwd zijn jezelf echt weg te cijferen. En als man je vrouw lief te hebben zoals de Heere zijn kerk lief heeft. Of als vrouw je man te respecteren, zelfs als hij totaal nog niet de man is zoals Christus hem beveelt te zijn. Maar toch is het waar. Als het ja-woord gezegd is, zijn we getrouwd. Je status is veranderd. Je bent nu een getrouwde man of vrouw. Kijk, dat zegt nu ook onze tekst. Die hem aangenomen hebben, die zijn kinderen van God. Hun heeft God macht gegeven kinderen van God te worden. Allen die hem aannemen, wat voor mensen dat ook vroeger waren, zijn nu kinderen Gods geworden. Allen die door het geloof en door de aandrang van de innerlijke overtuiging van zonde en schuld en door de trekkende kracht van Gods geest het ja-woord geven en die hem aannamen als de enige naam onder de hemel, die ontvangen macht kinderen van God te worden. En dat woord macht is een beetje verwarrend. We denken dan misschien dat het woord macht met kracht te maken heeft. Bijvoorbeeld de kracht om zijn geboden te bewaren. Of de kracht om grote dingen te doen voor God. Maar dat betekent het helemaal niet. Nee, het woord heeft de betekenis van voorrecht. In het Nieuwe Testament wordt dit woord macht vele malen gebruikt. Maar dan altijd in de betekenis van voorrecht. En nooit in de betekenis van persoonlijke kracht of sterkte. Om dit duidelijk te maken moeten we weer terug naar het beeld van het huwelijk. Als we trouwen ontvangen we het voorrecht om van iemand anders te zijn. Ik behoor nu aan mijn vrouw en u als vrouw behoort aan uw man. Dat is een privilege en voorrecht met allerlei voordelen. Alles wat het mijne was, is nu van mijn vrouw. En ook wat van haar was, is nu het mijne. En zo is het ook geestelijk. Als ik Jezus door het geloof mag aannemen, hem mijn ja-woord geef, dan ontvang ik krachtens de goddelijke geloofswet het voorrecht om een kind van God te worden. Doordat ik hem heb aangenomen, ben ik nu herenigd met God, de Vader, en krachtens zijn belofte ben ik zijn kind geworden. Ziet u, dat is het, deelgenoot van God. Dat is wel heel bijzonder, heel rijk. Alles wat van God is, wordt nu het mijne. En alles wat het mijne is, wordt nu van hem. Uit kracht van Gods wet, de geestelijke huwelijkswet, wordt een zondaar met hem verenigd. Alles van hem wordt van mij. Zijn gehoorzaamheid, zijn genoegdoening, zijn hemel, zijn vader. De vaderschoot, mijn schoot. Allen die hem aangenomen hebben, geeft hij de macht om kinderen van God te worden. Een belangrijke vraag vandaag. Heb jij hem het ja-woord gegeven? Gemeente, als u tijdens deze dienst eraan terug mag denken hoe u door de Heilige Geest getrokken bent, overtuigd bent van het nodige van die middelaar, maar ook van de gewilligheid van die middelaar, van de ruimte in die middelaar, hoewel u een zondig mens bent en niets waardig, niets te brengen hebt, maar hij toch wel menend zich aan u aanbiedt. Weet u nog, toen dat samenkwam? Leeft u daar nou ook uit dat u de kracht gekregen heeft, het privilege, het voorrecht om als kind van God te zijn? Leven wij uit die nieuwe identiteit? In het huwelijkspastoraat moet ik soms tegen een man zeggen: maar vriend, u bent nu toch met haar getrouwd. Wat betekent dat nu voor je praktisch? Wat u doet, kunt u toch niet meer doen? Dan kun je zulke dingen toch niet meer zeggen. Dan doe je alsof je ongetrouwd bent. En dat ben je toch niet meer? Dat is toch uw vrouw? Ga dan eens als een man leven die zijn vrouw het ja-woord heeft gegeven. Maar neem dat nou eens geestelijk mee. Begin nou de dag eens met die gedachte. Wie ben ik? Paulus zegt, doe aan de gehele wapenrusting Gods. Het eerste wat hij dan zegt, om God uw lenden met de waarheid. Welke waarheid is dat? Begin eens te denken met de waarheid. Wie ben ik? Bij wie hoor ik? Wie is mijn liefste? En wat heeft hij voor mij gedaan? En wat doet hij voor mij? Als we zo leven uit de identiteit van het voorrecht, de kracht van het kindschap van God. Als wij zoeken naar de ogen van de Vader in wie schoot wij in Christus mogen leven. Dan gaat de dag er wel anders uitzien. Denk je niet? Ten slotte, Jezus staat nu voor ons. Jonge mensen en ouderen, u zit in vers 11 of in vers 12. Heeft u hem nog niet aangenomen? Weet je dan wat zo verwonderlijk is? Hij heeft u nog niet verworpen. Hij heeft nog niet de deur dicht gedaan. Hij heeft weer geklopt vanmiddag. Jongen, meisje, vader, moeder, ouderen, zie. Ik sta aan de deur en ik klop. Doe toch open. Ik heb mijn jawoord al gegeven aan u. Ik zoek naar u, naar jouw jawoord. Amen. Laten we als antwoord op de preek met elkaar zingen uit Psalm 16, vers 3 en vers 6. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel, mijn bekers wezen. En wat er verder volgt in vers 3 en 6 van Psalm 16.